Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Hartelijk welkom bij De Technoloog.
167. Goed. Welkom Herbert.
Welkom Ben van den Burg. We gaan het hebben over octrooien vandaag.
Ja. En alle rechten van deze podcast behoort volgens mij de BNR toe. Maar dat weet ik niet goed. Oh, ik heb het allemaal niet uitgezocht.
Dat is, voor mij is dat grijs gebied.
Ja, grijs gebied. Alles zijn weer kwijt. Maar wat ik zeg niet natuurlijk. Dat is weer voor mij. En, geen idee, maar daar komen we vandaag achter.
Dat weet ik niet. Ja, misschien.
Ik hoop het wel. Hans?
We hebben een Hans Welsloot hier van het Octrooicentrum.
Hallo.
Die in ieder geval van octrooien alles zou moeten weten.
Precies, over octrooien weet ik alles.
Ja. Maar, oh ja, want dat is gelijk mijn eerste vraag. Ik wil gelijk beginnen.
Boom.
Wat nu, weet je, intellectual property, octrooien, patenten.
Zal ik eerst even zeggen, Hans werkt bij het octrooicentrum. Of zei ik dat al?
Weet ik niet.
Ik weet niet meer of ik dat zei.
Ik wist het al. Dus ja. Ik denk, ja,
dan komt iedereen eigenlijk vandaag. Achter welke hoge hoed. Ja. Hans Helfort van het octrooicentrum.
Ik heb over de straat geplukt.
Heet, ja.
Vertel jij me iets over octrooien.
Taxichauffeur. Ja. Nee, jij hebt als baan het verspreiden van het evangelie van octrooien. Om het maar eens even mooi te zeggen. Jij gaat het land door en legt ondernemers uit hoe het zit.
Dat klopt, ja.
Zo.
Dat is mijn werk. In dienst van Octrooicentrum help ik het midden- en kleinbedrijf om de weg te vinden in toch de ingewikkelde wereld van intellectueel eigendom.
En dan hebben we nog eventjes een mededeling te doen ten behoeve van ABN AMRO.
Ja, soms wil je alles ontdekken over de mensen achter IT-gerelateerde sideprojects. Dus wat hem motiveert, waarom gaan ze wel door als iets niet lukt? Hoe reageert de omgeving?
Precies.
Nou, Herbert, ja, daar moet je luisteren naar.
Daarvoor kun je dan luisteren naar de nieuwe podcast van ABN AMRO, de Side Project Show. En die kun je horen via, nou komt het, abnamro.com/sideprojectshow. Op zijn Engels.
Top.
Gaan we nu verder met Hans.
Zo.
En daarom kan Ben jou nou zijn vraag gaan stellen.
Nou, daar kom ik niet. Want nu komt er een andere vraag op. Oh. Die vraag komt wel terug. Waarom heb je het zo ingewikkeld gemaakt dan? Dus is ook jouw taak het minder ingewikkeld te maken?
Ja. Ja.
Is ook je taak.
Dat is ook taak.
Maar niet gelukt nog.
Nee, dat is nog niet gelukt. Nee, ik heb het systeem natuurlijk zelf niet bedacht. Dat is al wat ouder dan ik ben.
Aan de anderen.
Ja. Ja. Octrooien bestaan al een paar eeuwen. Hoe lang eigenlijk weet je vast ook?
Nou, in Nederland hebben we een tijd zonder octrooien geleefd. Maar in Nederland hebben we sinds 1910 weer een octrooiwet.
Weer?
Ja.
Oh, dat suggereert een hele ingewikkelde geschiedenis.
Ja, we hebben daarvoor een aantal jaren geen octrooiwet gehad. En in die tijd is Philips heel groot geworden.
Nu, ja, ik ben gelijk, ik hang. Ja, vertel.
Heel interessant dit.
Ja. Want in de tijd van de gloeilampen waren er in andere omringende landen wel octrooien. En er waren allerlei octrooigevechten.
Ja, want Edison had dat natuurlijk zwaar gepatenteerd.
Ja, zeker. Ja.
Ja.
En Nederland had geen octrooiwet. Dus allerlei ontwikkelaars die kwamen naar Philips. Want hier konden ze doen wat ze wilden.
Dus Nederland was het China van...
Nou, misschien wel.
Van het begin van de eeuw.
Ja, en ja. Op een gegeven moment kwamen natuurlijk ook hier belangen om wel een octrooiwet in te stellen. Ja. En die is er in 1910 gekomen.
Ja, en wie vraagt er in Nederland de meeste octrooien aan? Dat is Philips.
Philips, ja.
Ja, maar, dus, maar dan zeg je van, hey, geen octrooien. Neem een land, een klein eiland waar geen octrooien zijn. Want dan komen alle ontwikkelaars daar naartoe. En dan krijg je bedrijven zo groot als Philips. Maar toen was het weer juist een daarna wel octrooien.
Ja,
dus daar zit een
het lastige is natuurlijk
spanningsveld.
Dat kleine land is niet voldoende als je groot aan het groeien bent. Dus je moet gaan exporteren. Maar dan bot je tegen de octrooien in de andere landen aan.
En dan moet je je vanzelf gaan gedragen.
Ja, dan moet je je gaan gedragen, zo is het ongeveer.
Of kleine aanpassingen maken.
Ja, kleine aanpassingen bedoel je om octrooien
weer
te omzeilen.
Ja.
Maar vertel eens even verder, want je zegt we hebben een tijdje geen octrooiwet gehad. Was er daarvoor dan weer een tijd dat we die wel hadden?
Ja, daarvoor hadden we wel octrooien.
Wat wonderlijk, want die is dan ooit buiten werking gesteld of zo. Kun je daar iets over vertellen?
Ja.
Wat was dat dan?
Er is een tijd geweest, ik weet daar niet heel veel over. Er is een tijd geweest dat onze politiek dacht, octrooien zijn niet goed voor innovatie. Dus die schaffen we af.
Ja. Nou, dat is een heel interessant onderwerp. Ik denk dat we dat nu eventjes voor ons uit moeten schrijven. Daar komen we straks nog een keer op.
Ja, nou ja, ik wil gelijk. Dus waarom niet? Maar daar kunnen we op komen. Dus zal ik dan mijn vraag stellen?
Ja, wat jij had.
Ik vond het eigenlijk meer van mijn vraag. Doen we over een half uur. Nee. IP, octrooien, patenten. Even in dat speelveld de juiste definities en het juiste veld schetsen.
Ja. Octrooien zijn voor techniek. Octrooi en patent is hetzelfde. Octrooi is het Nederlandse woord. In het Duits, in het Engels, in heel veel andere talen is het patent. Maar het is precies hetzelfde. Dus mensen die het hebben over octrooien en patenten... Ja, die weten eigenlijk niet zo goed waar het over gaat.
Oké, maar het is voor techniek.
Octrooi is voor techniek.
Ja.
Ja, en je hebt ook nog merken. Dat is voor een naam of een logo. Je hebt modelrecht, is voor een uiterlijk. Het niet-technische... van een uiterlijk van een product. Je hebt auteursrechten voor kunst, voor teksten, voor software. Je hebt...
Dus auteur is voor software, hè?
Ja, niet alleen. Want software kun je ook met octrooi beschermen. Dat zijn twee verschillende dingen. Kijk, software is een tekst. En die tekst is net als een boek beschermd met auteursrecht.
Ja.
En wat mag je dan niet? Die tekst overschrijven en zelf gaan verkopen. Dus daarmee is het is de letterlijke tekst, bijna letterlijke tekst, beschermd door het auteursrecht.
Ja, want als je te veel citeert, dan kun je ook het auteursrecht schenden. Precies. Dus een beetje knoeien aan software en het dan alsnog uitbrengen als je eigen werk, dat mag ook niet.
Nee, dat mag ook niet.
Dat auteursrecht.
Ja, dan schend je nog steeds het auteursrecht. Ja. Klopt. De functie is daarmee niet beschermd. De functie van de software, die zou je, als die technisch nieuw is, met een octrooi kunnen beschermen.
Geef je een voorbeeld?
Slide to unlock van je telefoon, bijvoorbeeld. Dat is een stuk software. Die herkent dat jij met je vinger over het scherm schuift.
Het bestellen met één klik bij Amazon. Ja. Trouwens, heel omstreden trouwens. Ja. En dat omstreden aspect, daar komen we vast ook nog op.
Maar daar zit een octrooi op. Slide to unlocken.
Ja. En het iets kopen met één klik. Hoe belachelijk het ook klinkt. Want,
ja, precies.
Bij octrooien. Laten we daar maar eens over beginnen. Ja. Bij octrooien zijn trouwens ook vragen over via Twitter gekomen. Bij octrooien is een voorwaarde, als ik me goed herinner, dat het niet al te zeer voor de hand mag liggen.
Ja, klopt.
En wat ligt er meer voor de hand dan klik, ik koop iets.
Ja.
En toch is Amazon erin geslaagd, in Amerika in ieder geval, om dat te octrooieren.
Ja.
Dat vinden sommige mensen niet zo
fijn, leuk, stom. Niet zo goed. Gek, ja.
In de beginperiode van de software octrooien zijn er nogal wat octrooien verleend die achteraf gezien toch niet zo nieuw en inventief waren. Maar het was voor de examiners van het Patent Office, mijn collega's in Amerika, of niet makkelijk om vast te stellen of iets nieuw was of niet. Want er was nog niet zoveel over gepubliceerd. En dus als zij dan niks kunnen vinden, dan moeten ze zeggen, dit is nieuw. Dan gaan ze het verlenen.
Ja, maar nieuw is, dat zei ik net, nieuw is niet voldoende. Het moet ook niet al te erg voor de hand liggen.
Ja, klopt. Ja.
En in het geval van één klik kun je volgens mij zeggen, ook met je boerenverstand, dat ligt wel erg voor de hand, jongens. Ja. Dat gaan we niet doen.
Ja, nou, het ligt, de octrooiaanvraag is een document van 10, 15, 20 of soms meer pagina's. Het is dus niet kopen met één klik. Het is veel uitgebreider dan dat. Ja. Het is een systeem met deze stap en deze stap en deze stap en deze stap. Dat is wat je dan beschermd hebt. Dat stappenplan. Vaak zijn er misverstanden doordat mensen denken dat het hele product of het hele idee beschermd is met het octrooi. Maar vaak zijn het stapjes. Een heel concreet stappenplan.
Ja, ja. Nee, en zo komen ook wel misverstanden in de wereld. Daar weet ik een grappig voorbeeld van. Er was een keer, praat ik over, ik denk begin van deze eeuw of zo. Toen kwam via allerlei media op internet, via allerlei nieuwsites, kwam het bericht in. Microsoft had de smiley geoctrooieerd. had een patent gekregen. En toen ben ik eens goed gaan kijken. Toen ben ik dat die patent aanvraag, of het was een patent, dat weet ik niet meer wat het was. Maar ben ik gaan opzoeken en gaan lezen, want dat is tegenwoordig heel makkelijk. En toen bleek dat ze een octrooi hadden gekregen op, niet de smiley, maar op, tegenwoordig heet dat een emoticon. Dus een manier om zo'n smiley snel te genereren en voor te stellen door een of ander plaatje.
De manier waarop je dat snel genereert, daar hadden ze een patent op
gekregen. Dus dat was veel subtieler. Het is eigenlijk volgens mij, Hans zit nu ook te knikken, wat jij bedoelt. Het is vaak net een nuance anders dan de kortst mogelijke weergave.
Ja, ja, klopt. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Ik wil even terug, als je het goed vindt, Ben.
Ja, die is wel kern hoor, moeten we zeker terug. Maar ga maar terug.
Nou ja, ik wilde eigenlijk graag eerst een paar eenvoudige dingen over octrooien van jou horen. Je werkt bij het octrooicentrum. Wat doet het octrooicentrum, wil ik graag weten.
Het octrooicentrum is de Nederlandse overheidsinstantie die alle octrooiaanvragen voor Nederland in behandeling neemt en verleent. Dus wij doen een nieuwheidsonderzoek. Wij houden een register bij wie heeft er in Nederland octrooi en wie niet. Mm-hmm. En wij voeren de octrooiwet uit. En we hebben ook een voorlichtingsafdeling. En die voorlichtingsafdeling die helpt het midden- en kleinbedrijf in Nederland om de weg te vinden in de wereld van intellectueel eigendom. En daar werk ik.
Ja, ja. Precies. En collega's van jou die zitten in de boeken te kijken wat er of een aanvraag kan leiden tot een octrooi, of het nieuw genoeg is.
Precies. Die doen de nieuwheidsonderzoeken. Dus die ontvangen de aanvragen en nemen hem letterlijk door. En kijken, kunnen ze datgene zoals het daar geformuleerd is al vinden in oudere literatuur.
Ja, maar dat heeft de aanvrager toch zelf ook gedaan? Anders hoef je dat hele papierwerk niet te doen. Want het is een gedoe, heb je
daar
net
hebben
verteld.
Wij het in het voorgesprek nog over gehad. Dat is leuk,
ja,
hè?
Ja, dat is een goede vraag. Dat doen ze me heel vaak niet. In de helft van de nieuwheidsonderzoeken staat... Sorry... Dit was al eerder door iemand anders bedacht. Ja.
Hoe komt dat, denk je, dat ze dat niet doen?
Misschien omdat het lastig is om daarin te zoeken. Misschien omdat ingenieurs het veel leuker vinden om het zelf uit te zoeken dan in die literatuur te gaan kijken. Ik weet het niet.
Nee. En benadelen uitvinders, noem ik ze maar even, zich op die manier? Dat wil zeggen, zijn jullie heel duur om dat uit te zoeken en dan een octrooiaanvraag af te wijzen? Of zou je kunnen zeggen, een uitvinder kiest juist de gemakkelijkste weg door een octrooiaanvraag te doen en jullie dat te laten uitzoeken?
Nou, hij heeft natuurlijk heel veel tijd en geld gestoken in de ontwikkeling van een product. En dan is hij daar trots op. Dan wil hij dat voor zichzelf houden.
Tenzij hij alleen maar een idee heeft. Want dat gebeurt toch ook? Dat iemand alleen een idee heeft en dan meteen die octrooiaanvraag doet, of niet?
Nou, meestal is een idee alleen niet voldoende om een fatsoenlijke octrooiaanvraag te kunnen indienen. Maar moet je kunnen uitleggen hoe je dat voor elkaar krijgt. Dus het octrooi zit niet op een eindresultaat, maar zit op de manier waarop je dat resultaat bereikt. Dus je hebt een technische oplossing voor een technisch probleem. En die oplossing, dat is, hoe werkt dat dan?
Ja.
En dus je moet een idee hebben, is vaak niet genoeg. Je moet kunnen uitleggen, hoe realiseer je dat? En dat moet je in die octrooiaanvraag opschrijven. En om dat goed te kunnen uitleggen, heb je vaak maanden ontwikkeltijd erin zitten.
Dus de uitvinder die octrooiaanvraag doet zonder eerst zelf even rond te kijken, is het eigenlijk wel nieuw waar ik mee bezig ben? Is niet iemand anders daar intussen aan begonnen? Die is dom bezig.
Nou, dom weet ik niet. Maar economisch in ieder geval niet erg verstandig.
Maar is het duur, zo'n octrooiaanvraag? Want ik zit te denken, anders huur ik jou toch in voor 3 dagen en heb jij dat uitgezocht en dat kost me €3.000. Denk ik, nou prima.
Dat kan ook. Een aanvraag laten schrijven door een gemachtigde, ja, kost ergens tussen de 3.000 en de 8.000 euro.
Dat komt er ook nog bij natuurlijk.
Ja, ja, ja dat ja. komt er nog bij.
En dat doen ze natuurlijk meestal, want zelf hebben ze daar geen ervaring mee.
Nee, dat is ook niet zo verstandig om dat zelf te gaan doen. Probeer zo'n octrooi maar eens te lezen.
Jong, ik ben erin begonnen. Nou, ja. Dat is heel interessant. Ja. Ik heb straks een paar vragen over. Ja. Ja, dus dat doen ze niet.
Nee.
Heb je wel eens, als er eentje binnenkomt en je zegt, ze moeten heel goed beschrijven hoe ze het gaan doen, dat jij ziet van, ja, gast, dat slaat echt nergens op wat je hier verzonnen hebt. Dat lijkt me zo grappig.
Ja.
Voorbeelden.
Er zijn wel eens aanvragen op bij Peter Mobiles bijvoorbeeld.
Oh ja.
Dus op een systeem waar wat ronddraait. En waar je ook nog energie van kan aftappen, zeg maar. Wat ja. je oneindig veel energie geeft. Zonder dat je er iets in hoeft te stoppen. En ja, dat kan natuurlijk volgens de natuurkundewetten niet. Maar er
die blijft, komen nog steeds
ja,
binnen.
Die komen nog steeds
die komen
binnen.
Nog steeds binnen.
Ja.
Ja,
ja.
Ja. Hey, octrooien. We hebben het erover alsof we allemaal weten wat het goed. Maar wat voor bescherming leveren die precies op?
Ja, als je een octrooi hebt, dan kun je daarmee tegenhouden dat een ander iets bedrijfsmatig doet met die techniek. Of het nou produceren is, of verkopen, of op voorraad hebben, of bedrijfsmatig toepassen, dat maakt niet uit. En het is wel voor een land. De octrooien zijn per land. Als je een octrooi hebt in Nederland, dan kun je in Nederland optreden tegen namaak of tegen import. Maar als je ook bijvoorbeeld in China wil kunnen optreden, moet je een octrooi in China hebben.
Ja, maar er bestaan ook Europese octrooien.
Klopt. Er is een Europees octrooisysteem. Daarmee kun je voor heel Europa, voor ongeveer 40 landen, een octrooi aanvragen. Het Europees Octrooibureau doet dan het nieuwheidsonderzoek. En als zij verlenen, dan moet het Europese octrooi per land gevalideerd worden. Dus dan moet je nog in al die aparte landen een paar honderd euro taksen betalen. En vaak een vertaling inleveren.
Oeps. Maar dan wordt het nog een slagje duurder.
Ja, wat kost dat? Dat was ook mijn vraag.
Dat kost toch gauw, nou zeker 1000, 2000 euro per land. Alleen die validatie al. Het aanvragen zelf komt daar nog bij. Ja, tussen de 3.000 en 8.000 euro voor het laten schrijven. En er is ook nog een discussie vaak met de Europese examiner. Die zegt vaak, ja, als je het zo formuleert, ben ik het er niet mee. Dan ga ik het niet verlenen, want vind ik het niet nieuw en inventief. En dan mag je als aanvrager je tekst aanpassen. Dan mag je het een beetje beperken. Misschien is het dan wel nieuw en inventief. Dus dan kijkt die examiner nog een keer naar.
Ja.
Maar dat kun je niet zelf. Daarvoor heb je weer die octrooigemachtigden nodig. Dus daar komen ook weer.
Dat is een soort advocaat, hè? Ja. Die verstand heeft van octrooirecht.
Ja. Ja. Een octrooigemachtigde is iemand die heeft eerst een technisch universitaire opleiding en daarna nog een 3-jarige beroepsopleiding die vooral juridisch van aard is.
Ja. Hele dure jongens zijn dat.
Hans, maar zijn er mensen die eng zijn die dan naar Nederland komen en er zit alleen maar een octrooi op in Nederland? Ik woon in Duitsland, ik ben eng, ik steel dat, ik neem dat en dan ga ik in Duitsland, kan ik het namaken, nadoen, want ze hebben het niet in Duitsland. En ik heb bijvoorbeeld meer macht, meer geld, meer kracht, waardoor ik het wel wereldwijd. Dus dan ben je nog de pineut.
Ja, dat klopt.
Als uitvinder.
Dus als je een uitvinding hebt gedaan die wereldwijd interessant is, dan is het vaak niet verstandig om je te beperken tot alleen een Nederlands octrooi. Dan wil je ook buiten Nederland een octrooi hebben.
Maar dan ben je 3, 4, 5, 6 jaar verder voordat je dat ook weer allemaal voor elkaar hebt. Over technologie gaat snel, nou, we weten het.
Ja, ja. Nou, dat het lang duurt voordat een octrooi verleend is, dat vinden veel mensen niet erg. Het doel van een octrooi in theorie is wel dat je een ander kan verbieden om daar iets mee te doen. Maar in de praktijk kun je met een octrooi aanvraag ook al heel veel. Als er een nieuwheidsonderzoek bij zit dat er goed uitziet, dan kun je daar ook al mee handelen. En dan kun je bijvoorbeeld gaan samenwerken met andere partijen. zonder dat die ander met je idee aan de haal gaat. Je kunt ook een aanvraag al verkopen. Je kunt een aanvraag uitlicentiëren. Je kunt waarde toevoegen aan je bedrijf. Je kan naar een financier, een investeerder. Die willen vaak dat je iets beschermd hebt. En
die zijn dan blij als jij zegt, ik heb het nog zo aangevraagd.
Ja.
Dat vinden ze al mooi.
En het liefst willen ze dan het nieuwheidsrapport zien. En dat komt na ongeveer 9 maanden. En als dat gunstig is, ja, dan zeggen zij ook niet, je moet eerst wachten tot het octrooi verleend is. Hè? Dan zeggen ze, je moet zo snel mogelijk de markt op.
Ja, ja.
En dan zit er geld bij en dan kunnen ze ook accelereren.
Ja, ja.
Snap ik. Kunnen we even terug of wil je nog van die standaardvragen doen?
Nee, even terug.
Oh, mooi. Ja, want een hele beroemde, weet je, want we hebben het mooi voorbeeld met one click en beschrijving. Ja. Hoe daardoor mag het? Maar iedereen heeft nu toch gewoon one click? Of heeft bol.com dat niet? Ja, ik let daar nooit zo op. Maar
ja, klopt. Iedereen heeft one click. Een octrooi is maximaal 20 jaar geldig. En veel, de one-click patent is al als veel ouder dan 20 jaar. Dus ja. Als het octrooi vervallen is, dan mag iedereen dat gewoon namaken.
En dan betalen ze, als het nog niet is nagemaakt, swipen, betaalt Android aan Apple. Omdat ja. Apple, denk ik, dat swipe.
Dat is veel gebeurd.
Ja, absoluut. Ja. 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 In de elektronica gebeurt dat heel veel. Er is niet één bedrijf dat alle octrooien heeft. En neem bijvoorbeeld ook de CD en de DVD-technologie. Heeft Philips heel veel geld aan verdiend. Maar dat hebben ze samen met Sony gedaan vooral. Philips had niet alle patenten. Sony ook niet. Dus wat hebben ze gedaan? Zij wilden toch dat iedereen CD's en DVD's ging gebruiken. Ze hebben dus een patentpool opgericht. En iedereen die maar wil, die kan een licentie krijgen van die pool. En zo is dat voor allerlei standaarden. Dat is voor MP3, alle standaarden die je uit de elektronica vindt. Daar zijn over het algemeen patent pools. En de bedrijven die octrooien hebben, die nodig zijn om die MP3-technologie, die standaard, te kunnen realiseren, die stoppen hun patenten in die pool. En de pool geeft licenties aan iedereen die die technologie maar wil gebruiken.
Octrooi is hij dan een ruilmiddel?
Ja.
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 En ik wil dan
dat is ook heel waardevol.
Nu naar die hele beroemde case. Heeft Samsung de iPhone nagemaakt? 7 jaar duurde die.
Ja.
Ja, je kan er ook dat Samsung. En waarom gaven ze dat niet toe? En betaalden ze eerder Apple gewoon dat geld? Joh, prima. Dus dat is dan apart.
Ja. Ja, nou, ik ken de details van die zaak niet.
Ik ook niet, maar ik lees ook wel eens wat.
Ja, ja. Maar daar durf ik eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen.
Maar normaal gesproken is het dus wel zo dat de vormgeving, want het ging over de vorm van de iPhone, dat al gepatenteerd wordt. Ja.
Ja, bij de vormgeving gaat het om modelrechten.
Modelrechten, ja.
Het is heel verwarrend, omdat in Amerika heet dat een design patent.
Yes.
Dus ja, daar heet het wel weer een patent. Maar ja, daar kun je inderdaad je vraagtekens bij zetten. Die afgeronde hoekjes, daar wordt het over het algemeen over geschreven. Dat nog overbleef als vormgevingsaspect dat beschermd zou zijn. Ja, daar kun je heel erg een mening over verschillen. Het is wel zo dat die Samsung-telefoons heel erg ook de vormgeving van de Apple-telefoons hebben overgenomen. Uiteindelijk lijken ze wel sterk op elkaar. Ja,
alle telefoons lijken op elkaar.
Ja, het is nu de standaard
vormfactor.
Ja, en niemand betaalt aan Apple.
Het zou
Apple.
Heel raar zijn als die hoekjes niet afgerond waren. Laten we wel weten.
Precies. Dus dat ja, in hoeverre is dat functioneel bepaald? Hè? Ja. Want dat is bij modelrecht iets wat je niet kan beschermen.
Ja.
Dus ja, moeilijke discussie.
Ja.
Ja,
zeker weten.
Ik vind ook een interessante discussie. Dus dat is weer auteursrecht. Maar ik vind software hierin interessant. Dat in principe dat de developer die software bouwt, dat hij heeft het geschreven, dat is van hem. En dan als hij in dienst is van Google, dan neemt Google direct dat recht over.
Ja.
Weet jij daar iets meer van en hoe dat precies gaat?
Ja. Kijk, als je in dienst bent van een bedrijf om bepaalde software te schrijven, dan gaat het auteursrecht op die software automatisch naar je werkgever.
Dat staat in je arbeidscontract.
Ja, en dat staat ook in de Nederlandse auteurswet. Ik ken niet alle nationale auteurswetten, maar over het algemeen werkt dat zo.
Ja.
Bij een octrooi ook. Als je in dienst bent als ontwikkelaar bij een bedrijf, gaat
bij Philips, gaat het
octrooi automatisch naar je werkgever. Is ook logisch, denk ik. He, die betaalt je om voor het doen van die ontwikkelingen. Die creëert ook een omgeving waarin je dat werk kan doen. Die confronteert je met die vragen. He, dus dat is wel logisch.
Ja.
Waar bedrijven wel eens mee de mist in gaan, is dat ze iemand anders inhuren, een externe inhuren of ingenieursbureau inhuren.
Ja.
Of ZZP'er. Om die software te schrijven. En die is dus niet in dienst van het bedrijf. Die heeft een zelfstandig bedrijf. En dan denken bedrijven, als ik mijn rekening betaald heb, gaat het auteursrecht automatisch over naar mij. En dat is niet zo.
Dat is niet zo, nee. Dat moet je apart beschrijven.
Ja. Ja.
In een contract.
Ja.
En nemen ze dan dat bedrijf een levenslange gratis licentie af van die ZZP'er? Of die ZZP'er draagt het echt over?
Ja, je hebt beide mogelijkheden. Je kan een licentie geven als ZZP'er of je kunt het auteursrecht overdragen. Bij overdracht, dat doen bedrijven het liefst, maar niet alle ZZP'ers willen dat. Die zeggen van, nou, ik geef jou een licentie voor een beperkte tijd, beperkt gebied, beperkt aantal jaren. En dat is dan een kwestie van uitonderhandelen.
En weet je wie dat slim geregeld had?
Nou?
Bill Gates. Want die had een besturingssysteem aan IBM verkocht en heeft de rechten behouden om datzelfde besturingssysteem aan andere partijen ook te verkopen.
Ja.
En dat was Windows.
En waarom had...
dat was MS-DOS.
Ja, MS-DOS.
Maar waarom hadden ze dat dan niet door? Want of was dat te vroeg toen dat ze dat nog niet door hadden?
Dat weet ik niet helemaal zeker. Ik weet niet of jij dat IBM heeft of ze hebben slecht opgelet, of ze hebben gewoon geen rekening gehouden met de mogelijkheid.
Ik heb die case heb ik gelezen. Ze hadden geen rekening gehouden dat de mogelijkheid was dat het belangrijk zou worden.
PC zou worden gereverse engineered.
Ja, dat klopt. Want zij dachten in het begin, er worden wereldwijd misschien 5 computers verkocht.
10, dus joh, prima. Die
voor de PC hadden ze dat beeld niet. Nee. Maar ze hadden wel het beeld dat zij daar een monopolie op zouden hebben, volgens mij.
Ja.
Maar goed. Even kijken. Maar nou komen we. We zitten nu tot onze nek in de hele grote bedrijven. We hebben het over Samsung, Apple, IBM, Philips, allemaal gehad, Microsoft. En we hadden het ook over de kosten. Ik heb een tijd lang veel gepraat met uitvinders. Dat was in de jaren 90. Toen schreef ik een hele serie over. En dan hoor je toch veel, en dat zal jou ook wel bekend in de oren klinken, Hans. Octrooien, dat is iets voor grote bedrijven, want het is duur. Als kleine jongen kun je daar alleen al om de kosten.
Ja,
kun je daar misschien beter niet aan beginnen. Bovendien, je hebt landen als China. Zet je iets in een octrooi, dan wordt de informatie openbaar. En dan gaan die Chinezen dat lezen en dan ben je juist de klos. Je kunt veel beter dat allemaal stilhouden en lekker je ding doen en op een gegeven moment een product op de markt gooien en het beste ervan hopen.
Ja, ja. Kijk, daar is een hoop over te zeggen. Je moet zeker niet altijd octrooi aanvragen. Je moet er goed over nadenken. Je moet ten eerste beginnen met het zoeken in die octrooidatabanken. ESPASnet is een openbare databank. Daar kan iedereen in zoeken.
ESPASnet.
Ja, ESPASnet.
En dat is ESPACE.
Het komt in de show notes, hoor. Want ik heb erin gegrasduind. Daar ga ik het over vertellen.
Daar moet je ten eerste in zoeken. En iedereen kan daar gratis in zoeken. En als je de weg niet weet te vinden, dan kun je aan ons vragen. Gratis voor niks. Helpen we je mee om daar de weg in te vinden. Dat is één. Want
je kunt gewoon het octrooicentrum bellen of mailen en je wordt geholpen. Ja.
En wij geven ook gratis workshops. Doen we een stuk of 10 keer per jaar. Verspreid door het hele land. Een hele middag ga je dan achter de computer zitten. Dan krijg je van ons les over hoe je moet zoeken in ESPASnet.
Ja. Jij begon je verhaal met je moet zeker niet altijd een octrooi aanvragen. Vertel ons bijvoorbeeld, wanneer is dat een slecht idee?
als je een slimme manier hebt om iets te maken, terwijl je niet aan de buitenkant van het product kan zien hoe dat gemaakt is,
ja,
dan kan je het misschien beter geheim houden.
Dan is namaken moeilijk.
Ja.
Ja.
En je kan niet, als iemand het namaakt, laten zien of vaststellen of dat jouw productiewijze gebruikt of een andere. Dus het is ook moeilijk om te bewijzen dat iemand namaakt. Dus dan moet je er serieus over nadenken om het geheim te houden.
Ja.
Als het niet nieuw is, technisch gezien niet nieuw is, moet je natuurlijk ook geen octrooi aanvragen zonder van je geld. Dan heb je misschien wel een
precies,
nieuw...
Precies, want dan wordt het toch afgewezen.
Ja, dan wordt het, ja.
Ja. Ja.
Dus heb je misschien wel een nieuw product, maar als daar geen nieuwe technieken in zitten, geen octrooi aanvragen.
Ja, helder.
Misschien wel een merk, hè, een leuke naam bedenken en een merk registreren. Of een mooie vormgeving en model registreren. Dat is ook nog eens veel goedkoper. Dus vaak heel interessant. En daar wordt niet gekeken of dat er een nieuwe techniek
ja,
in zit.
Ja, ja, dus het loont heel erg inderdaad om daarover na te denken. Ga ik iets beschermen? En zo ja, wat en op welke manier?
Ja.
Ja.
Er zijn ook situaties waarbij de aantallen heel klein zijn. Dat het niet loont om een octrooi te investeren in een octrooi. Dus je moet een octrooi zien eigenlijk als een investering. Net zo goed als dat je nadenkt, ga ik die machine kopen ja. om mee te produceren?
Verdien ik het wel terug?
Ja, verdien ik het terug?
Ja, ja,
verdien
ja, ja, ja.
ik meer doordat ik een octrooi heb of minder? Omdat ik zoveel kosten maak.
Precies.
Dus het is, ja, zie het als een investering. Maar er zijn... ja, een voorbeeld. Ik heb eens een gesprek gehad met een bedrijf die maakte van die roerstaafjes en koffielepeltjes, van die wegwerpstek, zeg maar. En die hadden een verbeterd ontwerp waardoor er veel meer in een doos paste. Nou, zoiets is natuurlijk heel goed zichtbaar aan de buitenkant. Mm-hmm. Dus dat soort dingen zou je eventueel kunnen patenteren.
Ja.
Ze hadden ook een ontwikkeling om de cyclustijd in de spuitgietmachine te verkorten. En dat kon je aan de buitenkant van die producten helemaal niet zien.
Nee.
Dus dat zat hem in een slimmigheidje in het matrijs. En dat soort dingen moet je dan juist niet octrooieren. Moet je geheim houden.
Ja. Geweldig. Oké, dat zijn mooie voorbeelden. Maar nu het argument, octrooien, dat is eigenlijk alleen iets voor grote bedrijven. Door de kosten, en trouwens niet alleen de kosten van het octrooi. Want waar komt dat dan aan de orde zodra je een octrooi moet handhaven? Hè, je moet iemand achter de broek zitten of je wordt zelf achter de broek gezeten. Het is allemaal ontzettend duur. Dus dan kun je beter veruit vandaan blijven.
Ja, ja.
Als klein ondernemer.
Niemand zit te wachten op rechtszaken. Nee. Zeker de kleine bedrijven niet. Maar ik heb wel regelmatig contact gehad met een keer met een stucadoor, een keer met een schilder. Die zijn dagelijks met hun werk bezig. En die irriteren zich ergens aan. Mm-hmm. En die denken, ja, dat kan toch slimmer? En dan verzinnen ze iets.
Ja.
Maar zij zijn geen gereedschapfabrikant. Zij kunnen gewoon goed schilderen, goed stucadoren. Als zij naar een gereedschapfabrikant gaan om dat te laten maken, en ze vertellen het gewoon, dan zegt die gereedschapfabrikant, dank u wel voor het idee. En dan mag de koffie nog opdrinken en wegwezen. Dus om dat nou te voorkomen, is het verstandig als dat soort als die mensen zich verdiepen in een octrooiaanvraag. Eerst octrooi aanvragen, dan naar die gereedschapfabrikant gaan. En dan kunnen ze het idee uitlicentiëren aan de gereedschapfabrikant. Het octrooi uitlicentiëren of het octrooi verkopen. Dan kan die gereedschapfabrikant niet zomaar de techniek hun idee namaken.
Ja, maar ik ken hem niet, maar ik heb gehoord over een... van een goede vriend, van een dierenarts / uitvinder. Dus die zit onder in zijn kelder. Vindt hij gereedschappen uit om die dieren beter te behandelen. Ja, die man is alleen. Weet je, je kan wel zeggen, eerst octrooi op het gereedschap dat hij maakt voor endoscopieën voor die dieren. Is hartstikke gaaf allemaal. Uit van de mensen van, haalt hij dan naar dieren toe. Maar ja, die gaat niet dat octrooi. Dat is een gedoe. En hij is dierenarts. Hetzelfde als die schilder of die stucadoor.
Ja, dus, nou, dus wij kunnen die mensen een beetje meehelpen. Wij kunnen niet een octrooiaanvraag voor ze schrijven. Daarvoor moeten ze naar een octrooigemachtigde. Maar we kunnen bijvoorbeeld wel in de octrooiliteratuur de weg wijzen, in Espasnet de weg wijzen, om te laten zien van wat is er nou wel nieuw, wat is er nou niet nieuw. En uiteindelijk zal die dierenarts toch ook een octrooiaanvraag moeten schrijven. Kijk, wat die... Een alternatief is om met een geheimhoudingsovereenkomst te gaan werken. Maar het lastige is, gaat die gereedschapfabrikant de geheimhoudingsovereenkomst tekenen als er iemand langskomt die zegt, ik heb een idee voor een gereedschap en je moet eerst tekenen en daarna ga ik pas vertellen wat mijn idee is. Want het kan zijn dat die gereedschapfabrikant dan getekend heeft om dat een dat van zijn eigen projecten stil te leggen.
Dus dat doen ze niet.
Nee.
Link, ja.
Ja. En zo is het ook als je bijvoorbeeld met Unilever of met andere, ja, met grote bedrijven wil samenwerken. Die stellen vaak als eis, je moet eerst octrooi aanvragen. Anders willen we je idee niet eens horen.
Ja, ja, sterker nog, ik herinner me dat er was een keertje in de publiciteit over Apple. Had een of ander schoolmeisje had een idee. En dat had ze naar Apple gestuurd. Van als jullie nou, ik weet niet meer wat het idee was. En toen kwam er alleen maar een hele bitse brief terug van de juridische afdeling. Van we stellen geen prijs op dit soort post.
Ja.
Ja. En dat hadden de ouders toen naar de media gestuurd. Ja. En nou ja, Apple was natuurlijk weer de gebeten hond. Maar dat soort overwegingen zitten daar natuurlijk achter.
Ja,
hè?
Die zitten daar achter.
Ideeën die niet al beschermd zijn, die willen we niet eens weten. Want het geeft alleen maar glazen.
Ja,
maar
geeft glazen. Claims uiteindelijk zou dat kunnen.
Ja, ja. Maar zo komen we weer bij de grote bedrijven.
Ja.
En we hadden het over kleine bedrijven. Ik heb ook wel eens een contact gehad met een bedrijf. Die kon heel goed. Hoe noem je dat? Slijpen. Daar wist hij heel veel van. En die had een spuitmond om koelmiddel op het werkstuk te spuiten bedacht. En dat had hij gemaakt met 3D-printen. En 3D-printen, ja, daar zijn er meer die dat kunnen. Ja. Dus dat is heel makkelijk na te maken eigenlijk. En hij heeft een octrooi aangevraagd en ook gekregen. En daardoor is het veel moeilijker voor anderen, omdat ze mogen het niet namaken. Mm-hmm. En hij kan dus nu zijn bedrijf uitbouwen. Hij verkoopt nu die spuitmonden en heeft op termijn het idee om zijn werk of zijn bedrijf te verkopen aan een grotere gereedschapleverancier.
Ja.
En hoe meer hij er zelf in slaagt om de markten open te breken voor deze spuitmonden, hoe meer zijn bedrijf waard wordt.
Ja, er komt er een multiplier op. Maar eerst wil hij even die eerste multipliers maken, zodat hij het voor nog meer kan verkopen.
Ja. Maar in dit geval kan ik me juist voorstellen, aangezien zo'n digitaal ontwerp kan ontsnappen, maar een voorwerp kan ook gescand worden.
Ja.
Dat het heel makkelijk door vrije jongens in vage landen het idee te stelen, het ontwerp te kopiëren valt.
Ja.
En dat ze gewoon een concurrerend fabriekje opzetten met hele goedkope arbeidskrachten.
Klopt. En hij gaat daar vooral niet tegen procederen.
Strategie.
Ja.
Ja.
Hij zegt, laat ze maar lekker meehelpen om die markt open te breken.
Oké, kun je zo kunnen ook over denken.
En degene die mijn bedrijf straks gaat kopen, dat is waarschijnlijk een grote partij die wel de slagkracht heeft om op te treden.
Blijft ze toch weg.
Ja, maar dat kan u nu mooi zeggen. Maar tenzij wat ik net vertelde, in Duitsland of in China, inderdaad, die hebben veel meer power en die knallen één keer eroverheen en dan is het weg. Dus het is ook wel een linker strategie. Kun je iets vertellen over octrooitrollen?
Ja,
Octrooi. Ik weet niet of dat woord bestaat. Maar.
Ja, patent trolls.
Amerika zeker.
Ja, dat zijn, voor wie het niet weet, dat zijn bedrijven die niks anders doen dan patenten opkopen en suwen.
Ja, dat klopt.
Die zijn niet populair.
Nee, die zijn niet populair. Die hebben vooral juristen in dienst en octrooigemachtigde patent attorneys. Vaak in de Verenigde Staten. Komen niet zoveel in Europa voor.
Er is ook een Engelstalige term voor. Ik weet even niet precies, maar iets als non-manufacturing entities.
Ja, non-practicing entities.
Dus bedrijven die niet zelf
dat
iets doen.
Dat komt in de show notes.
Alleen maar
non-practicing
entities.
Mooi.
Ja.
Maar vertel.
Die maken daar inderdaad een business van om anderen te suwen en
te vervolgen. Ja.
En daar geld aan te verdienen. Dat is vooral in de Verenigde Staten zo. En gelukkig niet zo heel veel in Nederland.
En waar ligt dat aan? Is er een verschil in het octrooirecht daar en hier?
Ja, wij kunnen in Nederland gaat een octrooirechtszaak ook altijd over de kracht van het octrooi. Is het octrooi eigenlijk wel geldig verleend? Die patenttrollen die hebben heel vaak octrooien die eigenlijk niet verleend hadden mogen worden. Kijk, het patent office heeft misschien 3-4 dagen de tijd om zo'n octrooiaanvraag te onderzoeken. Mm-hmm. En als ze dan niks gevonden hebben, dan verlenen ze het. Maar als het in die 3-4 dagen heb je natuurlijk nooit de hele wereld kunnen onderzoeken.
Oké. Okay. Dus in Amerika zijn ze slordiger, zeg maar, met het verlenen van patenten.
Nou, zeker in het verleden is dat zo. Ja. Ik denk dat nu. Ja, nu durf ik dat zo niet te zeggen. Maar in het verleden was dat zeker zo. En ons rechtssysteem biedt de mogelijkheid om de geldigheid van het octrooi ook meteen aan te vechten. En als er dus zo'n patenttrol met een niet terecht verleend octrooi aan de gang wil in Nederland. Ja, dan kan de partij die aangesproken wordt goed onderzoek doen en proberen dat octrooi.
Dus dat is een risico als je patenttrol bent.
Ja, precies.
Wat wel grappig is trouwens, nu we het hierover hebben, de Electronic Frontier Foundation, weet ik toevallig. Die heeft een maandelijkse rubriek, Stupid Patent of the Month.
Ja,
bijvoorbeeld. Dus elke maand publiceren ze een idioot octrooi uit het Amerikaanse systeem.
Ja.
Dat in hun ogen nooit verleend had mogen worden. En dat is puur entertainment.
Ja.
Dus aanrader.
Ja, zeker.
Ja.
Ik wil nu gelijk een stupid patent, wil ik gelijk nu weten.
Volgens mij is dat one-click patent.
Dan wil ik eentje zien die ik denk van ja, dat slaat echt helemaal neer.
Nou, als jij er even dan
ik
in bladert, kun je
zoeken. Ja, ik zie het hier.
Vertellen. Want dan kom ik bij een paar tweets die we hebben gehad. Er zijn mensen die hebben ons vragen gesteld via Twitter. Frank Heijkamp bijvoorbeeld, die vraagt, ik krijg de indruk dat partijen soms hun toevlucht nemen tot het auteursrecht daar waar een octrooi eigenlijk meer op zijn plaats is. Is dat een ontwikkeling die jij ook ziet?
Nou,
ik ken wel het omgekeerde namelijk, dat software wordt geoctrooieerd terwijl er mensen zijn die dat onterecht vinden, vinden dat auteursrecht beter op zijn plaats is. Hoe ligt die balans wat jou betreft?
Ja, er zijn heel veel ontwikkelingen, technische ontwikkelingen, waar de software gebruikt wordt om iets nieuws te doen, iets technisch nieuws te doen. En de precieze code is niet zo relevant. En daar is dus een octrooi meer op zijn plaats dan auteursrecht. Er zijn heel veel software octrooien. De software is heel goed octrooieerbaar als er tenminste iets technisch gebeurt. En daar is het minder sterk om het met auteursrecht te beschermen dan met een octrooi. Dus om nou te zeggen dat er minder octrooien worden gebruikt en mensen meer auteursrecht gebruiken, dat geloof ik niet.
Nee.
Het aantal octrooiaanvragen neemt wereldwijd alleen maar toe.
Ja. Ik herinner me uit het begin van deze eeuw wel de discussie over moet software eigenlijk wel octrooieerbaar zijn?
Ja.
Ja, rond 2005 is dat denk ik geweest, misschien nog iets eerder. En ik herinner me ook dat toen, bedrijven als Microsoft, die waren daarvoor, die profiteren daar ook vrij makkelijk van. Terwijl juist de kleinere softwarebedrijven, die waren daar erg tegen. Die hadden veel liever dat het auteursrecht, die rol zou vervullen. Kun je inschatten hoe dat komt, dat grote bedrijven liever dat octrooirecht zien en kleine bedrijven meer houden van het auteursrecht?
Ik denk dat dat ook de periode was dat het dat in Amerika het nog veel makkelijker was om een bedrijfsmethode te octrooieren. En dat hier vooral de web en app heel erg opkwam. En in de web en app gebeurt vaak niet zo heel veel technisch. En dat was in die tijd in Amerika nog heel goed patenteerbaar.
Ah zo.
Ik zit zelf, doe ik vooral de voorlichting in de regio Eindhoven. Daar is de software die ontwikkeld wordt ook vaak gerelateerd aan technische systemen. En daar is het toch weer een ander verhaal. Daar kom ik niet zo heel veel bedrijven, kleine bedrijven tegen die zeggen dat software niet octrooieerbaar zou moeten zijn.
Ja, ja, ja. Dus het heeft echt te maken met, doe je met die software iets wat op zichzelf technisch nieuw is?
Ja.
Of ga je proberen om software voor bij wijze van spreken een tekstverwerker te octrooieren? Dat is dan misschien minder handig.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Ik heb eentje gevonden. Uit 2018.
Een belachelijk patent.
Het slaat echt helemaal. Nou, nu ben ik hem weer kwijt. Oh shit. En hier. Een image capturing device. In 2018. De US patent 9936086.
Image capturing device. Een fototoestel.
Ja. Een image je begint te lachen. Maar dit slaat echt nergens op.
Nee. Nee. Nou, ik zou de.
Ja, je moet de case natuurlijk zien. Maar ja. Weet je. Ja, ja, ja. Weird. Ja. Maar goed. Grappig. Ja. Ik heb nog iets anders.
Oké. Okay.
Hans, weet je iets van indicatoren? Er zijn heel veel wetenschappelijke artikelen over. Indicatoren van de waarde die een patent creëert. Dus er zijn. Als je een patent hebt, dan creëert waarde. Maar er zijn allemaal indicatoren die meer meetelt om de waarde te creëren en minder meetelt. Weet je daar iets van? Of is dat voor jou ook een grijs gebied?
Even, wat voor indicatoren heb je daarover?
Ja, daar hebben ze van, als je een patent hebt en het is, dat is natuurlijk van, als iedereen het gaat gebruiken, is een indicator, want dan heb je een grotere reach. Ja. Als het heel erg origineel is. Dus er zijn in de wetenschappelijke literatuur daar indicatoren van. Maar ik kwam dat tegen. Ik dacht, ik vraag het, maar ik vond het ook lastig.
Weet je, de waarde van een octrooi is heel erg moeilijk vast te stellen. Want het hangt ervan af waar. Wie vraagt het bijvoorbeeld? Vraagt de bank het als security? Dan zegt hij vaak, nou, het is nul. Want ja, ik weet niet aan wie ik het straks moet verkopen omzet, als jullie bedrijf failliet is.
En ga je het verkopen?
Ja, ga je het überhaupt verkopen? Heeft iemand daar geld voor over?
Ja, ja.
Vraag je het op een andere vraag. Wil je zelf je octrooi verkopen? Dan ga je uitrekenen. Wat zou mijn potentiële klant met dit octrooi kunnen verdienen? Dan kom je op een heel ander getal uit.
Ja.
Dus het hangt er maar helemaal vanaf. Hoe kijk je daarnaar?
Nou, en dat vind ik ook een lastige. Want kijk, we hadden het over die one click, die bol.com. Dus overlopen, maar betaald aan Amazon. Vraag je daar per klik 0,01 cent voor of 0,02 cent?
Ja.
Geen idee wat je moet vragen.
Nee, nee.
Dus dan moet je de waarde inschatten. Geven jullie daar ook advies in?
Nee, nee, daar geven we geen advies in. Dat weten wij niet. Wij zijn. Elke markt is anders. Dat zijn commerciële
afwegingen.
Afwegingen. Ja. Soms is het wat de gekte voor geeft.
Ja, heel vaak wel, hè?
Ja.
Ja, het mooiste wat de gekte voor geeft. Wij moesten ooit verzinnen wat een ringtoon moest kosten op een telefoon.
Vodafone-tijd.
Ja. Ja, en dat was van, in Japan zijn is een ringtoon 1,80 euro. Dus 1,80 euro, met natuurlijk yen, maar 1,80 euro. We hadden gedaan, doe maar 2 euro. Ja. Gewoon in de lucht, geen idee. Ja. Ja. Mensen betaalden dat toen voor, ja, dat deed, voor een ringtoon.
Ja, ja, ja. Ja. Nu niet meer.
Heb jij nooit gedaan, open keer had?
Nee.
Je hebt nooit voor gelukkig.
Ik heb nog een kritische vraag die via Twitter binnenkwam van @wishmaster_nl.
Ja, tuurlijk. Dus ja. Die stop. Ja,
welke ontwikkelingen missen we door octrooi? De achtergrond van de vraag is zo te zien. Bedrijven kopen wel eens octrooi op met de expliciete bedoeling om er geen gebruik van te maken om een bepaalde uitvinding uit de wereld te houden. Bijvoorbeeld omdat ze zelf iets maken succesvol, wat anders geëlimineerd zou worden. Je gebruikt de techniek voor mobiele telefonie, verzin ik maar even. Er ligt een nieuwe techniek op de loer. Oké, octrooien kopen, dan komt het niet op de markt. Kun je lekker doorgaan.
Ja.
Wat voor ontwikkelingen missen wij in, is de vraag, juist doordat op die manier wordt geoctrooieerd?
Ja, aardige is, ik heb aan de TU Eindhoven gevraagd, deze vraag gesteld.
Oh ja, wist je dat wij hem zouden vragen? Of,
nee.
Oké, okay, want Twitter is openbaar. Eerder al dus.
Ja, al veel eerder. Ik heb gezien een aantal situaties waar een bedrijf hele mooie technologie had. En dat voor heel veel geld verkocht heeft aan een grote multinational.
Ja.
En waarbij de multinational de boel heeft stilgelegd.
Precies.
Want ze konden meer geld verdienen aan iets anders. Dus dat is precies deze vraag. Nou, daar maakte ik me natuurlijk ook zorgen over. Want je wil eigenlijk niet, zeker als daar nog subsidie van de overheid bij zit, mm-hmm, dat gebeurt. En wij hebben eigenlijk gevraagd, zouden jullie eens kunnen onderzoeken hoe vaak dit gebeurt? Daar zijn ze nog. Kijk, daar is een eerste studie gedaan waaruit blijkt dat het toch niet zo heel vaak gebeurt. Wat er nu verder nog onderzocht gaat worden is, hoe vaak gebeurt het eigenlijk de andere kant op? Hier ging de studie vooral over een buitenlandse multinational die een Nederlandse start-up of klein bedrijf met patenten opkoopt. Misschien is het ook wel zo dat Nederlandse bedrijven buitenlandse bedrijven opkopen. Of dat is, ja, dat is zeker zo.
In elk geval, in zo'n geval,
ja,
verdient de uitvinder er lekker aan. Want die verkoopt zijn bedrijf. Dus in die zin is het dan alvast succesvol. Dat kun je wel zeggen.
Ja.
Maar niet voor de maatschappij.
Nee, niet voor de maatschappij. Aan de andere kant, ik weet van één geval waarbij een bedrijf echt voor heel veel geld is verkocht. En de ondernemers dus veel geld hebben verdiend. En die zijn daarna weer nieuwe bedrijven gestart. Die hadden een hoop geld te investeren in die nieuwe ontwikkelingen.
Dat is gewoon Silicon Valley een beetje model natuurlijk ook.
Ja. Dus of die ene technologie stilgelegd wordt, of dat helemaal dramatisch is. Ja, in dit geval niet, omdat die mensen weer nieuwe dingen zijn gaan.
Er staat natuurlijk ook tegenover dat in andere gevallen, misschien wel veel meer, dat een technische ontwikkeling juist wel de wereld inkomt dankzij het feit dat die geoctrooieerd is. Ja. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, dat kan ook. Ja.
Dat is dus moeilijk met elkaar te vergelijken, moeilijk af te wegen.
Ja.
Maar je verdient natuurlijk meer geld als je al laat zien dat het octrooi werkt in de praktijk en je hebt omzet met heel veel marge. Dan word je natuurlijk meer verkocht dan alleen maar een octrooi in de kast.
Ja.
Want de uitvoering, de markt is natuurlijk veel belangrijker nog.
Ja. Ja, zeker. Nou, deze gevallen waardoor wij zijn die vraag aan de TU Eindhoven hebben gesteld, dat zijn ook bedrijven waar 80 mensen werkten, waar ze 50 octrooien hadden. Maar wel jonge bedrijven, dus minder dan 10 jaar oud. Mooie dingen aan het ontwikkelen. Een daarvan werd door een Amerikaanse multinational opgekocht. En die, hun verhaal is, wij kregen het niet door de FDA. Het ging om een medische
Food and Drug Administration.
Ja. Dus het ging om medische technologie. Dat kan natuurlijk ook. Dat je heel erg aan het ploeteren bent, maar dat het niet toegelaten wordt op de markt. Kan ook.
Zeker. Daar kan het octrooi niks aan doen.
Nee.
Nee.
Ik wil nog even terugkomen op China.
Ja.
Want we zijn begonnen met Nederland als het, dat zei ik dan op dat moment, Nederland als het China van een eeuw geleden. En dat is natuurlijk heel lang de zorg geweest van mensen die iets uitgevonden hadden en iets gingen maken. Het wordt toch nagemaakt in China en dan vis je achter het net. Want je octrooi handhaven in China, dat is een, hoe noem je dat ook weer, onbegonnen werk.
Onbegonnen werken, okay. Ja.
Dus hoe gaat het met China wat dat betreft? Wat rechtspositie van octrooien betreft?
In China worden op dit moment enorm veel octrooien aangevraagd. Ongeveer 10 keer zoveel als in heel Europa.
Ja, je hebt daar aparte Chinese octrooien nodig,
ja,
natuurlijk.
Ja. Ja. Nou heb je in China 2 verschillende systemen. Je hebt patenten en je hebt gebruiksmodellen. Gebruiksmodellen kennen wij niet in Nederland. Dat is een soort licht octrooi waar geen nieuwheidsonderzoek gedaan wordt en dat maximaal 10 jaar geldig is. In Duitsland is dat wel bekend, daar heet het een Gebrauchsmuster. Misschien dat sommige mensen dat kennen. Het is 80-90% van de aanvragen uit China zijn gebruiksmodellen. De rest is patent. En, maar het, als je dan zegt van nou, 10% van de Chinese aanvragen zijn patenten, dan is dat ongeveer evenveel als heel Europa.
Ja, ja, ja. Groot land.
Maar er zijn heel veel innovatieve bedrijven in China. En die innovatieve bedrijven die hebben last van hun kopiërende landgenoten.
Juist.
En daardoor wordt het handhaven van een octrooi in China ook steeds makkelijker.
Dus dat is eigenlijk precies wat ik net ook zei toen het over Philips ging. Na verloop van tijd gaat zo'n land zich netter gedragen.
Ja, dat is heel vergelijkbaar.
Natuurlijke gang van zaken.
Ja, ja.
Maar ze zijn dus meer bezig intern dan dat ze zullen kijken van hey, in Nederland is er iets en we nemen dat over. Dat komt gewoon, dat is te klein. Nederlanders hoeven zich daar geen zorgen over te maken.
Dat weet ik niet. Er zijn al rechtszaken geweest van Chinese bedrijven tegen Nederlandse bedrijven in Nederland. Er zijn ook Chinese bedrijven die hun octrooi of hun intellectueel eigendomsrechten in Nederland vestigen en dan hier de boel in de gaten houden en hier ook wel eens een rechtszaak winnen. Nou, is daar niks mis mee als dat in balans is. Ja. Nou, voorlopig winnen Nederlandse bedrijven in China meer rechtszaken dan andersom.
Ja, is dat zo?
Ja.
Oké, dus ook als het gaat om het beschermen van de rechten van bedrijven buiten China, werkt dat Chinese octrooisysteem beter en beter?
Ja, ja, maar je moet het wel goed doen. Kijk, China is een land van alles registreren. Het is in China moet ook de bewijslast door een notaris vastgesteld worden. Kijk, als je in Nederland kan bewijzen dat iemand iets verkoopt in Nederland, als je dat wil bewijzen, dan moet je gewoon zelf zo'n product kopen. En als je dan de factuur kan laten zien aan de rechter, dan is dat een bewijs dat het te koop is in Nederland. In China werkt dat niet zo.
Oh.
Daar moet dat door een notaris vastgesteld worden. Nou, dat soort dingen moet je wel weten als je in China actief bent. Dus ga vooral naar de China IPR Helpdesk. Die wordt gefinancierd door de Europese Unie. En die helpt je om de weg te vinden in het Chinese rechtssysteem.
Kijk, dat is nuttig.
Zo'n werk allemaal, hoor.
Ja.
Nee, maar je wil dus je wil bezig zijn met je uitvinding. En
Ja, het hoort erbij. Niks aan te doen.
Ja, ja. Maar dan wordt het wordt minder leuk.
Ja.
Nou ja, voor mij, heel veel mensen vinden het fantastisch. En die help je dan, dat kan ook. Ja, ik wil heel graag de inspiratie.
Inspiratie?
Ja. Ja, maar je zit heel erg bescherming. Maar ik heb absoluut. Natuurlijk even in jouw, dan ben ik weer die naam kwijt, die European, die Ace.
Espasnet,
ja. Ik zit te grasduinen.
Ja.
Ja, ik heb heel veel voor grasten. Dit slaat nergens op, bestaat te lang enzovoort. Ja. Maar dan moet ik diep op ingaan. Heel veel te veel, maar op Koreanen, weet je het, bijna niet Engels. Het heet in die vertaalmodus, allemaal netjes vertaald.
Ja.
En dat inspireerde me. Is dat wat je bedoelt van octrooien inspireren je? Maar ik doe er verder niks mee. Maar is dat het?
Ja, ja. Kijk, er is misschien een leuk voorbeeld. We hadden eerst de Senseo. Toen kwam er een Nespresso. Die heeft een heleboel ingepikt.
Ja.
En,
ik hoorde ook dat Senseo echt vies is. Nee, dat is echt vies. Nespresso is lekker, maar Senseo is echt vies.
Nu kan je in de octrooiliteratuur, in Espasnet, kan je vinden dat Douwe Egberts en Philips bezig zijn met een eigen Nespresso. Die maken een cupmachine en je kan precies lezen.
Op dit moment?
Op dit moment, ja. Die nou eigenlijk al een tijdje geleden. Maar want de octrooipublicaties die zijn gedaan. En een octrooiaanvraag wordt pas na 18 maanden gepubliceerd. En die, je ziet dus, had al 2 jaar geleden kunnen zien. Dus 3,5 jaar geleden hadden ze al een alternatief ontwikkeld.
Het is een goed verhaal. Dus Nespresso zit nu, kijk eens, ze gaan beginnen. Dus die blijven nu met innovaties. Hoe blijven we ze voor? Ja. Snelmarkt, extra geld erbij.
Ja.
Om ze weg te drukken.
Ja.
Ja, het begint daar dus.
Ja. Dus ga daar kijken waar anderen mee bezig zijn.
Ja, dat zei je eerder in het gesprek ook. Hè? Als je een uitvinding hebt gedaan, of denkt een uitvinding te hebben gedaan, sowieso rondkijken in die octrooiliteratuur.
Ja, eerder nog, hè? Als je denkt, ik ga dit probleem oplossen, ga dan eens kijken in die octrooiliteratuur.
Heeft iemand dat al gedaan?
Nou, ik heb zelf in het verleden als ontwikkelaar gewerkt.
Wat maakte je?
In de bouw aluminium ramen.
Ja.
En toen wilde ik een aluminium extrusieprofiel aan een raam plakken. Maar aluminium heeft een veel grotere uitzettingscoëfficiënt dan glas.
Krak.
Dus dat laat dat los. Dus je moet dan een of ander flexibel lijmsysteem hebben. En toen zei iemand tegen mij, wat je moet doen is in de octrooiliteratuur gaan kijken hoe die lijmfabrikanten welke problemen ze op welke manier oplossen. Wat ik eerst deed, was aan de lijmfabrikant vragen, hoe moet ik dat doen? Maar lijmfabrikant A zegt, je moet lijm A gebruiken. En B zegt, je moet B gebruiken. Ja, dus logisch.
Ja.
Ik ben geen lijmspecialist, dus ik kon niet die kritische vragen stellen. Maar door in die octrooliteratuur te kijken, wist ik welke problemen ik er zijn die ik zou gaan tegenkomen als dat in de praktijk ging brengen. En dus kon ik wel de kritische vraag stellen.
Ja,
en
daardoor want in die literatuur zie je niet wat het beste werkt.
Nee, nee, nee. Dat maar je leert gewoon over de techniek.
Ja.
Een ander voorbeeldje. Ik heb een tijdje mijn eigen ontwerpbureau gehad. Dan ging ik naar een opdrachtgever. En die opdrachtgever die weet natuurlijk over zijn vak veel meer dan ik als ontwerper. Dus wat ik van tevoren ging doen, kijken welke octrooien hebben zij eigenlijk? Ja. En wat hebben hun concurrenten voor octrooien? En dan kan je eigenlijk heel snel in een bepaald vakgebied inlezen. Nog een ander voorbeeld. Als jij... nou, ik heb eens gesproken met een bedrijf, die hadden een spirometer. Dat is eigenlijk een opzetstuk voor je telefoon.
Ja.
Als je daarin blaast, dan kan je zien hoe goed je longen het op dat moment doen. Dus voor longpatiënten. En daar heb je dus een stukje hardware voor nodig en een stuk software. Want die vergelijkt het ook met de luchtkwaliteit op dat moment. Die haalt wat data van internet en zo.
Ja.
Dus dat bedrijf was een start-up. En die dacht er iets heel moois te hebben. Eigenlijk vooral nog idee-stadium. Wij zijn geholpen om te zoeken in de octrooiliteratuur. Blijkt dat al anderen dat idee ook eerder hebben gehad. Dus wat was toen de stap? Nou, waar zijn wij goed in? Wij zijn eigenlijk veel beter in hardware. Dus we zoeken een ander die veel beter is in de software. En dan gaan we samenwerken.
Ja. Ik ben nu ineens heel benieuwd hoe jij nu kijkt tegen open hardware en open software. Open source. Ja, dat ben ik erg benieuwd.
Ja, ja. Nou,
het is hoeveel weken geleden hebben we het daarover gehad?
Ja, week 5, 6.
Ja, een paar weken terug.
Tijdens kerst.
Zoek even in de BNR-literatuur, want daar staat het allemaal ook wanneer we... Oké, okay, ja.
Dus allemaal openbaar.
Zelfs loos.
Ja, open source. software is gebaseerd op auteursrecht. Dat draait om een bepaalde licentie. Iemand mag het gebruiken onder bepaalde voorwaarden. En dat kan alleen maar doordat er auteursrecht is.
Bijvoorbeeld dat je ook weer publiceert wat jij voor gewijzigde versie hebt gemaakt.
Ja.
Ja.
Het is eigenlijk een bijzondere vorm
van auteursrecht.
Ja, precies. Het is een bijzondere vorm, want je geeft dat recht.
Ja, dus je geeft het niet, zomaar weg. Je geeft het onder bepaalde voorwaarden weg. En bij open hardware weet ik niet zo goed of daar hetzelfde werkt.
Ik dacht het wel, maar dan betreffende het ontwerp.
Ja, het ontwerp. Hoe ze het doen, hoe ze het maken. Dat is voornamelijk zeg maar open source.
Ja.
Dat hebben we in je aflevering geleerd.
Ja, ja. En ik denk dat het heel goed is om samen te werken. Als je samenwerkt met andere bedrijven, kom je sneller met je product op de markt. Maak je gebruik van de kennis van anderen. Alleen moet je dat slim doen. Je moet goed opletten. Ja, gooi ik het open of niet? Je kan ook delen opengooien en delen voor jezelf houden.
Ja.
En ik denk dat dat per bedrijfssituatie weer verschilt. Dan moet je goede strategieën bedenken.
Ja, ja. Voor we afsluiten, want we zitten langzamerhand aan de... Sterker nog, we zijn er al overheen. Maar deze wil ik nog even kwijt. Het is ook een leuke die via Twitter binnenkwam van Frank Heikamp. Hoe wordt er omgegaan met het aanvragen van octrooi op natuurlijke eigenschappen, zoals stoffen in planten? Ik herinner me ook, dat is ook een fase die we hebben gehad, dat er veel te doen was over octrooiaanvragen op DNA en dingen die daarop gebaseerd waren. Waarbij dus wordt gezegd, je kunt iets wat je gewoon in de natuur kunt vinden, dat kun je niet octrooieren. Dus wat is de stand van zaken in die kwestie?
Nou, ik ben niet de specialist op dat onderwerp. Dus dat vind ik... Ik heb een collega die is daar helemaal in thuis. Die helpt ook het ministerie om die politieke discussies daarover te voeren.
Zullen we dan misschien ook een keer hier hebben?
Ja, is misschien wel interessant. Een stof die zo in de natuur voorkomt, is niet nieuw. Dus die kan je niet zomaar beschermen.
Maar een manier om hem te fabriceren misschien
bijvoorbeeld,
wel.
Bijvoorbeeld, ja. Om hem te isoleren wel. Dus daar moet je dan aan denken. Dus er moet wel iets technisch nieuws gebeuren om het te kunnen beschermen met een octrooi.
Ja, oké, dat is helder. Jij nog vragen, Ben?
Ja, dit is...
Veel te veel.
Ja, nee, die zou je gewoon een hele dag een podcast van 24 uur. Al die voorbeelden in alle rust.
Dat gaan we een keer doen. Ja. Dag aan een keer een podcast van 24 uur.
Nee, maar in alle rust.
Ik vraag daar nu octrooi op aan.
Leg jij dat even vast, hebben wij dat gedoe niet?
Dat is nog nooit gedaan. Waarschijnlijk wel.
Waarschijnlijk wel, maar weet je, in alle rust, dat kabbelt door.
Dus we gaan dat in de octrooi niet
heerlijk, Hans.
Op internet gaan we nakijken of dat ooit is gedaan. Hans Helfsloot van het Octrooicentrum, bedankt voor je kennis en je inzichten. Ben, bedankt.
Herbert, ook bedankt.
Dit was De Technoloog.
Zet hem op.
Tot de volgende keer.
Hoi.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.